Vorige keer hebben we ons bezig gehouden met het belangrijkste kenmerk van de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want de Heer zei, in de toekomst van de Zoon des Mensen zal het zijn als in de dagen van Noach. Het belangrijkste kenmerk van die dagen van Noach was dat er reuzen waren op de aarde. Want zo staat het daar. In elk geval, het kenmerk was dat de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen. Waarbij dan vermeld wordt dat het daarna ook gebeurde, na de dagen van de zonvloed. Want tot in de dagen van David vinden we die figuren in de Bijbel genoemd. Waarom het ophield, weet ik niet. Maar het hield blijkbaar op. Misschien ook niet, maar dan weten wij er weinig meer van. Want in de Bijbel vind ik dat niet meer vermeld. Maar het idee is bovendien dat die dagen van Noach weliswaar vooruitwijzen naar de dagen van de wederkomst van Christus, omdat de Heer Jezus dat zelf zegt. En anderzijds dat die dagen van Noach terugverwijzen ook naar veel oudere tijden. Wij realiseren ons dat niet altijd, maar we hebben altijd de neiging om de Bijbelse dingen te vereenvoudigen, Bijbelse leringen te vereenvoudigen, en vooral ook om dat te doen met Bijbelse symboliek. En de gedachte is dikwijls dat Bijbelse typologie of symboliek vooruitwijst naar de toekomst, naar de dagen van de wederkomst van Christus per definitie. En dat is niet waar, dat is niet per definitie zo, want in werkelijkheid is symboliek, of ook wat we in de Bijbel typologie noemen, iets gecompliceerder. Het wijst namelijk niet alleen vooruit naar de toekomst, maar het wijst net zo goed achteruit, dat wil zeggen het wijst terug naar wat geweest is. Dat kun je nog altijd bij de Joden navragen, want in het algemeen de Joodse feesten die gevierd worden, worden gevierd ter herinnering aan van alles wat in het verleden zou hebben plaatsgevonden, wat ook plaats heeft gevonden, de uittocht uit Egypte, het wonen in tenten in de woestijn, het paaslam dat terugwijst naar de slachten van het paaslam ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte enzovoort. Kortom, het zijn dingen die terugwijzen en wij leren uit de Bijbel dat ze bovendien, maar dat komt erbij, dat ze bovendien wijzen naar de toekomst. En zo is het nou eenmaal, en zo is het met die uitspraak van de Heer Jezus kennelijk ook. En zeker is dat ook het geval met de geschiedenis in de dagen van Noach. De geschiedenis van die grote vloed dus, want die zou ons toch op zijn minst moeten herinneren aan een veel grotere vloed die daarvoor geweest is, waardoor wel degelijk hemel en aarde vergaan zijn, in tegenstelling tot de dagen van Noach, waarin dat niet gebeurd is. Maar goed, daar wilde ik nu verder niet op terugkomen, maar ik wilde nu inderdaad vooruitgrijpen en dus naar Openbaring, waar wij van doen krijgen, zij het summier met die kwestie van die engelen. Begrijp je me goed, het wordt in de Bijbel niet uitgebreid beschreven, dus met meer dingen zo, maar het wordt wel genoemd. En ook zodanig dat er verder geen twijfel over kan bestaan. Het enige probleem dat er zou kunnen bestaan is het algemene probleem van Openbaring. En ik zeg altijd, nou ja, dat probleem ken ik niet. Persoonlijk tenminste. Het probleem van Openbaring is namelijk dat het geschreven is in hoge mate op symbolische wijze. Dat wil zeggen dat er maar zelden iets rechtstreeks en letterlijk vermeld wordt. En dat bijna alles wat erin genoemd wordt, genoemd wordt in de vorm van symboliek. Alleen, dat wil zeggen, de essentie ervan is altijd symboliek. Soms met een kleine toelichting. En in vele gevallen ook terugverwijzend naar het Oude Testament, naar oudtestamentische uitspraken en profetieën. Zodat openbaring geen openbaring is. En ook geen openbaring blijkt te zijn, punt 1, als men het Oude Testament niet kent. En meteen daaraan verbonden, punt 2, als men die typologie niet begrijpt. Maar beide vind je natuurlijk toch in de Bijbel zelf. En daarom aarzel ik niet om Openbaring te bespreken of delen ervan, want ik vind er niks moeilijks aan, vooropgesteld dat we de plaats van het boek kennen. Het hoogtepunt feitelijk en het sluitstuk van de Bijbel en van de Bijbelse profetie. Tegen dat je op bladzijde 1187 bent, zeg ik dan altijd, dan moet je toch ongeveer wel het een en ander begrepen hebben. En op die bladzijde ben ik, dat is in Openbaring 12... In het, ik denk het bekende visioen, daar ga ik tenminste maar vanuit dat het redelijk bekend is. De visioen in Openbaring 12 waar een groot teken gezien werd in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat is voor velen al voldoende om erover te struikelen, omdat men niet begrijpt dat het teken gezien wordt in de hemel, maar dat het nog niet betekent dat de vervulling ervan, dat wil zeggen de betekenis van dit teken, ook inderdaad in de hemel is. En sommigen begrijpen zelfs niet eens dat het symboliek is en denken dan dat ze Maria hier zien zitten. Nee, serieus, het is zo. Het is de Rooms-Katholieke verklaring. De vrouw is Maria, gekroond in de hemel als moeder gods. En men neemt dat dus allemaal letterlijk. En wij hebben de naam de Bijbel letterlijk te nemen. Dus ja, het is wat moeilijk wat tegenin te brengen. Lastig is het soms. Maar het is uiteraard een teken, staat er. Namelijk, het gaat niet om wat letterlijk gezien wordt. Het gaat om waar het de uitbeelding van is. En het wordt ook alleen gezien in de hemel. Niet omdat de vervulling ervan in de hemel is, maar omdat je die dingen nou eenmaal altijd alleen maar ziet in de hemel. Want tenzij dan dat wij met Christus in de hemel gezet zijn, zullen wij deze tekenen überhaupt niet zien, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, aan ons als gelovigen, als wedergeboren mensen die een positie hebben ontvangen in de hemel zelf, aan ons worden verborgenheden geopenbaard, is het algemene, zeker nieuwtestamentische beginsel. En daarom worden al deze visioenen gezien in de hemel door Johannes, die ook een positie had, net als u en ik, in de hemel zelf. En daar zag hij dus inderdaad zijn visioenen, dus op zich niks bijzonders. Maar het gaat erom wat de betekenis van het teken is. Dat is ook zoiets, dat vergeten wij ook makkelijk. Een teken is niet maar een wonder, hoewel we de vaste uitdrukking kennen van tekenen en wonderen. Maar een teken is een teken. En soms is het ook een wonder en dan is het wonder ook een teken. Maar goed, het slaat ergens op, het beeldt iets uit. Waar nog bij komt dat het normale woord voor teken in de Bijbel eigenlijk wat te kort vertaald wordt. Men zou het moeten vertalen met voorteken. Want het is een teken van dingen die komen gaan, gewoonlijk. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten op haar hoofd een kroon van 12 sterren en ze was zwanger en riep barensnoodhebbende en zijnde in pijn om te baren. En daar stopt het verhaal, want er wordt tegelijkertijd wat anders gezien, er tegenover als het ware, namelijk, er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dan komen de beide beelden dus bij elkaar, de vrouw en de draak. En zij baarde, vers 5, een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En dan laat men een nieuwe pericoop beginnen, om voor de hand liggende redenen overigens. Maar het is toch wel wat lastig, want het gaat om een paar figuren die hier in dit visioen een rol spelen. Daar is in de eerste plaats de vrouw. En ze is natuurlijk makkelijk te herkennen, want ook op de voorgaande bladzijde van de Bijbel, als het gaat om een vrouw en het heeft symbolische betekenis, dan slaat het altijd op Israël. Op een of andere wijze, dat geldt zelfs, want ik zal u maar voorwezen, dat geldt zelfs voor de vrouw uit Efeze 5. Maar dat is waarschijnlijk de moeilijkste, omdat het duidelijk van toepassing is op de gemeente. Maar dus laat ik hem maar buiten beschouwing, maar heel de Bijbel door. De vrouw is Israël geplaatst in relatie met de man, de Heer namelijk, en daaruit zou het een en ander voortkomen, was de bedoeling. En in elk geval zou de Messias daaruit voort moeten komen. Dus hebben we meteen een antwoord op de vraag, wie is die mannelijke zoon die hier geboren wordt? Dat is op zich helemaal niks moeilijks en ik neem ook nu de moeite niet om dat soort dingen te beargumenteren. Dat doe ik trouwens maar zelden, want ik vind ze te vanzelfsprekend. Als je dat allemaal nog moet uitleggen, wat doe je dan in openbaring, denk ik wel eens dan. Hè? Maar goed. Bovendien de vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. Dat is helemaal een kenmerk van Israël. Dat was al zo in de dagen van Jozef, zeg ik altijd. Zon, maan en 12 sterren. Dat ging over Israël, dus zou niet weten waarom het hier ook niet zo is. Bovendien zouden wij inmiddels ook vertrouwd moeten zijn met de wijze van doen in de symboliek. Dat is namelijk dat deze dingen die genoemd worden, zon, maan, 12 sterren, fungeren als attributen van die vrouw en daarmee fungeren ze als een soort van naamplaatje. Want dat is ongeveer hoe die dingen werken. Je geeft iemand een... Je schildert een man, je tekent zijn stralenkrans om zijn hoofd, dan weet je dat het een heilige is of zoiets. Daarna geef je hem een sleutel in zijn hand en dan weet je meteen dat is Petrus. Moeilijker is dat niet. En als hij een zwaard in de hand heeft en er verder net zo uitziet, is het Paulus. Dat is traditie. Ik bedoel, geen Bijbelse, op zich niet, deze plaatjes die ik u nu voorhoud. Maar niettemin, het idee, de manier van doen, is dat wel. Je schrijft niet op zijn voorhoofd hoe hij heet, je geeft hem geen naamplaatje, je geeft hem iets in de hand of je hangt hem iets om de nek en dan weet je wie het is. Vleugeltjes aan de hielen of weet je veel wat, hoe dat maar werkt, hè? Dus je schrijft er niet bij, dat is vroeger allemaal uitgevonden voor mensen die niet lezen konden. Dat is serieus. Ook in die kerkelijke traditie. De hele kerk vol met wandschilderingen enzovoort. Voor mensen die niet lezen konden, daar zorgde de kerk ook wel voor trouwens. Ze hadden liever niet de mensen zelf de Bijbel begonnen te lezen. Maar de Bijbelse verhalen moeten ze uiteraard wel kennen, dus die worden uitgebeeld. Je kunnen wel namen bijschrijven, maar dat kan men niet lezen. Dus geven ze kenmerken mee. Attributen, dat is wat de term betekent. Zoekt u het maar op in uw woordenboek. Dat is wat aan iemand wordt gegeven, dat is wat het woord werkelijk betekent, dat is wat bij iemand hoort. Hè. Dus zie je iemand met zo'n strikje, heb je grote kans dat ik het ben. Nou ja, of zo'n ring, maar goed, ik zal hem gelijk mee weer wegsteken. Maar dat is nou eenmaal zo. Herkenbaar aan de verschijning. En zo werkt het in de symboliek in elk geval. Dus vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren is simpelweg een beeld van Israël. Die baren zal, waarover het Oude Testament uiteraard al spreekt. Dus ik ga daar verder niet op in. Aan de andere kant vinden wij een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Nou, met een draak is het eerst even wat moeilijk. Maar ja, dat hoeft helemaal geen problemen op te leveren, want het staat er zelfs letterlijk bij, al is het pas in vers 9. Want daar staat de grote draak. De oude slang, die wordt genoemd duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. En dan weet je precies wie het is. Dus dat hoeft ook al geen probleem te zijn. En daarna staat er... Hij was groot en rood. En hij had 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En hoe dan ook, dit zijn details die je al kent uit Daniël 7. Waaruit je meteen kunt concluderen dat die draak hier met deze kenmerken, in deze wat merkwaardige kledij denk ik dan maar, dat deze draak niet alleen de uitbeelding is van de satanas, de oude slang, de duivel of hoe je hem heet in vers 9, maar tegelijkertijd ook van een koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden en dat in Daniël genoemd wordt als het laatste wereldrijk. Die hebben jullie toch, hè? Daniël 7, die kennen jullie toch, hè? Dan heb je dat vierde dier, dat was zeer schrikkelijk. Dat is nog een beeld van het Romeinse Rijk. Maar daarna ontstaan er die 10 hoornen enzovoorts. En dat, daarvan weten wij mede via Openbaring 12 trouwens. En 13 overigens. Maar mede via het Nieuwe Testament weten wij zeker dat dat rijk nog komen moet. Het is nog een toekomstig rijk. En het blijkt, en dat is in Daniël ook al het geval, het laatste rijk te zijn. En dat noemen wij ook wel het antichristelijke rijk. Al komt die term dan min of meer uit de brieven van Johannes. Maar goed. Maar het laatste grote heidense wereldrijk, alvorens de Messias komt, als de steen die zonder handen zou worden afgehouwen en die zou vallen, misschien niet op 10 hoornen, maar dan toch op 10 tenen van dat beeld uit Daniël 2. En daar vindt hij dus nog een parallel. Ik bedoel, die dingen hoef je niet te verklaren vanuit Openbaring 12. Zo van, wat zou dit nou kunnen betekenen? Was niks moeilijks aan. Dat stond allemaal al in de Oud-Testamentische profetie. En dan ben je dus even hiervoor, voordat de Openbaring geschreven werd. Er hoeft geen enkel probleem over te zijn. En met het noemen van de draak wordt dus meteen gezegd hoe dat koninkrijk in elkaar steekt. Het is namelijk niet maar de een of andere man of mens die aan het hoofd van dat rijk zou staan, zoals je wellicht uit Daniël zou denken. Dat is een conclusie die trouwens niet helemaal verkeerd is. Maar goed, het is niet maar dat, maar het is meer dan dat. In de praktijk blijkt de Satan gewoon aan het hoofd van dat rijk te staan. Dat laatste, komende wereldrijk. Dat kan niet missen. Het wordt daarna ook uitgebreider besproken in Openbaring hoofdstuk 13. Hier wordt die figuur geïntroduceerd, hier in Openbaring 12 en daar in hoofdstuk 13. En later ook nog trouwens in Openbaring 17 wordt er veel meer over gezegd. Dan blijkt ook dat Babel de hoofdstad van het Rijk is enzovoort. En bovendien dat er niet, dat er inderdaad twee zijn die aan het hoofd van dat Rijk staan. De ene is een mens en de andere is gewoon de duivel zelf. Dat is hoofdstuk 13, maar daar hebben we het ooit wel weer eens een keer over. Dat gaat er me nu niet om. Het gaat er maar om dat er staat... een grote rode draak hebben de 7 hoofden, 10 hoornen, op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Dat is de duivel, maar in verband met nog steeds toekomstige zaken wordt hij genoemd. Hij wordt genoemd in verband met dat laatste wereldrijk dat op aarde gestalte zou krijgen. En wij verwachten dat in het boek Openbaring uiteraard ook, omdat we weten dat het profetieën betreft die nog niet vervuld zijn. Dan staat er nog ook nog van hem in vers 4... en zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En vervolgens, en de draak stond voor de vrouw die baren zou. Begrijp je me goed? In dit soort zaken, in dit soort beschrijvingen... is niet noodzakelijk sprake van een volgorde der gebeurtenissen. Er worden alleen dingen genoemd om iemand te identificeren dan wel te beschrijven. Begrijpt u wat ik nu zeg? Nou goed, zal ik hem meteen uitleggen. De vraag is, wat doet hij eerst? De sterren des hemels, of althans het derde deel ervan op de aarde werpen... en dan voor de vrouw gaan staan of andersom. Nou, de beschrijving is deze volgorde. Hij wil die sterren des hemels op aarde en hij staat voor de vrouw. Maar het is niet noodzakelijk dat die dingen in diezelfde volgorde zich afspelen. Dat zou je gewoon moeten leren. Er worden associaties gemaakt, er wordt verband gelegd met andere schriftgedeelten. Ze worden de vier deze trefwoorden als het ware naastgelegd, maar het is daarmee niet de beschrijving van een volgorde der gebeurtenissen. En dat geldt niet alleen hier, dat geldt zelfs in het Oude Testament, want iedereen die er zich mee bezig gehouden heeft, komt tot de conclusie al heel snel dat je in profetisch woord zelden volgorde van gebeurtenissen vermeld vindt. Je vindt gebeurtenissen vermeld. En het kost heel wat studie, vergelijken van schriftgedeelten met elkaar, om te komen tot de volgorde waarin deze dingen zich zullen afspelen. Waar er nog bij komt dat die volgorde niet eens altijd zo heel belangrijk is. Van veel meer belang is gewoon het verband tussen de dingen. En dat is niet altijd een chronologisch verband. Maar goed, dat was even om het moeilijk te maken, maar het zijn algemene beginselen waar je altijd, die je altijd tegenkomt. Ik wilde zeggen waar je altijd over struikelt, maar... Dat zou je nou juist niet moeten doen natuurlijk. Hè? Dat die draak hier voor die vrouw staat... wil niet zeggen dat hij dan eerst al dat koninkrijk heeft opgericht... met van die 10 hoornen en die 7 koninklijke hoeden uit vers 3. Dat is niet noodzakelijk zo. Je kunt ook zeggen dat die woorden uit vers 3 dan vooruit wijzen naar hoofdstuk 13... want daar komen die dingen weer voor. En in Openbaring 17, maar over de volgorde zegt het niks. Het zegt alleen wie hij is... En in welke positie die figuur, die draak dus, verkeert. In elk geval komt er hierna wel iets over volgorde, omdat het gewoon niet anders kan. Ik bedoel, niet dat het erbij staat, maar het kan maar op één volgorde. Ik bedoel, het kind moet eerst geboren zijn voordat het kan weggerukt worden tot God en zijn troon, enzovoorts. En eerst is het kind geboren voordat de vrouw vlucht naar de woestijn. Ik bedoel, dat is duidelijk genoeg. Maar daarvoor hoeft er niet bij te staan, eerst dit en dan dat en daarna dat. Dat begrijp je zo ook wel. En anders dan haal ik Petrus erbij. En Petrus die sprak over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En hij trok dezelfde conclusie uit het Oude Testament dat de heerlijkheid van Christus komt na zijn lijden en niet andersom. Zeg makkelijk, die heerlijkheid zou een eeuwige heerlijkheid zijn, in de zin van een blijvende heerlijkheid, dus moet zijn lijden er noodzakelijkerwijze aan vooraf gaan. Dat is een simpele conclusie. Nou goed, terug naar dit vers, halverwege vers 4, de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En daarna begint er wat te gebeuren. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Vervolgens, logischerwijze. Wat hier beschreven wordt is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Kijk, de eerste idee schijnt altijd te zijn dat die... Die vrouw is Israël, dan wel Maria, en de mannelijke zoon is de Heer Jezus Christus die daaruit geboren wordt. Het loopt tegen kerstfeest, dus misschien is het toch weer de eerste gedachte. Zo staat het in alle boeken ook altijd, zoiets. Ik heb dat nooit werkelijk kunnen begrijpen, maar ik ben natuurlijk, ik kom van de andere kant binnen altijd, hè? Van jongs af aan, daar kan ik ook niks aan doen. Zij baarde de mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Het mogen dan woorden zijn die op de Heer Jezus van Christus van toepassing zijn. Maar het neemt niet weg dat de volgende uitdrukking op geen manier op de Heer van toepassing kan zijn. Namelijk, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Zo van, hij werd weggerukt voor het naderende, het dreigende gevaar van de draak. We hebben toch de voorgaande Bijbelboeken gelezen. En we hebben gelezen dat de Heer Jezus de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Kortom, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en krachten en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Volgens Efeze 1 was dit dan even. Dus dat plaatje van, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon vanwege die draak. Daar kom je nooit mee weg. Ik bedoel, dat kan het niet zijn. En bovendien ligt het ook niet voor de hand. Want als de vrouw een volk is, dan zal de zoon toch zeker ook een volk zijn, of niet? Als dat ene vrouwelijk individu een heel volk voorstelt, stelt dat ene mannelijke individu dat kind dus toch ook gewoon een heel volk voor. En wij hebben daar niet de minste moeite mee. Daar gaat hij dan weer. Omdat wij niet geleerd hebben, en ik spreek maar voor mezelf dan, omdat wij niet geleerd hebben dat de gemeente een vrouwtje is of een bruid die zich moet rein maken of rein bewaren voor de komende bruidegom of zo. Als je dat wel als bagage meedraagt en in gedachten hebt, dan wordt het natuurlijk problematisch om hier alsnog de gemeente in te herkennen. En dat is waarschijnlijk de enige reden waarom men inderdaad de gemeente niet herkent hier. En dus iets anders moet bedenken. Want ik ken er ook, maar het interesseert u waarschijnlijk niet, ik ken er ook, die zeggen, die mannelijke zoon, dat is niet de Heer, want ze weten, dat komt niet overeen met wat ik nu net citeerde uit bijvoorbeeld Efeze 1 en het Colossense, dus dat kan niet. En de gemeente herkent men er niet in, want de gemeente is immers een bruid en dus een vrouwtje. En dus moet men wat anders bedenken. Toen heeft men uitgevonden, nou, die mannelijke zoon, dat zullen wel de 144.000 zijn uit Openbaring 7. Heb ik zwart op wit in een boek gelezen, zuster, waarvan ik de schrijver niet zal noemen. Wat is in Nederland nogal een wijdverbreid misverstand, toch wel. Ik weet wel, kennen en bestudering van de openbaring, dat doet men niet veel. Dus zo wijdverbreid is het ook niet. Maar waar men zich met dit boek bezighoudt, is dat altijd het eerste alternatief. Dat wil zeggen, het eerste is, het gaat over de Heer Jezus, tot men doordringt dat eigenlijk niet kan. En dan is het alternatief meteen, dan zullen het 144.000 zijn, zodat ze nogal wat opnamen hebben. Krijgt eerst de opneming van hemelvaart van Christus, daarna de opname van de gemeente. Dan heb je nog de opneming van de twee getuigen en de opneming van de 144.000. Wordt allemaal verteld hoor, dit soort vreemde dingen. En het misverstand daarover ontstaat gewoon, maar ik had u gewaarschuwd, uit het niet begrijpen van wat hiervoor uiteengezet is. En in het bijzonder dus het niet begrijpen van wie of wat de gemeente eigenlijk is. Want waar het om gaat, is dat de gemeente als zodanig collectief gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Wij zijn één plant met hem geworden, of met een nog betere uitdrukking wellicht, wij zijn leden van zijn lichaam, wij zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid, wij zouden ons trouwens mannelijk houden, schrijft de apostel aan de Korintiërs, als ik me goed herinner, enzovoorts. Hè. We zouden opwassen tot een volkomen man, en we zouden met Christus gezeten zijn in zijn troon. Bovendien zijn wij geroepen niet tot bruidstelling, maar tot zoonstelling. Ik doe het maar even uit het hoofd, want ik denk dat u die dingen toch allemaal weet. Maar ik noem ze maar even, hè, wat de problematiek is. En waarom men die dingen niet begrijpt, want het helpt soms. Hè. Hoe dan ook, als men weet dat de gemeente een man is. En feitelijk dus is het lichaam van Christus en dus het lichaam van de bruidegom, dan ben je van het hele probleem af. Als je de mannelijkheid van de gemeente beseft, dan herken je hier meteen in die vrouw niet alleen Israël als volk, maar herken je in die zoon dus ook een volk dat daaruit zal geboren worden, uit Israël. En dat is dus de gemeente. En om dit verhaal dan even af te ronden, zouden wij daarnaast leggen Jesaja, ik moet hem even opzoeken, 63 was het, 62. Jesaja 62 vers 5 noem ik altijd meteen, omdat daar gesproken wordt over de bruid. En het leidt geen twijfel, het is Israël. Vervolgens wordt er gesproken over de bruidegom en het leidt ook geen twijfel, het zijn diegenen, dat wil zeggen het is een volk dat uit Israël is voortgekomen, want dat staat er allemaal bij. En daarmee heb je dat vers meteen dus geplaatst. Hè? Dat was en is Jesaja 62 vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Dus de bruidegom, de jongeling, wordt genoemd uw kinderen en het wordt gezegd tot de bruid. Israël, in ieder geval de naam Jeruzalem wordt in elk geval genoemd, dus het lijkt me voldoende. En daarna nog een keer, en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Kortom, de bruidegom, de jongeling, wordt ook genoemd uw kinderen. En dus komt de bruidegom voort als volk uit Israël, en Israël in de toekomst is de bruid, zo zit het nog een keer. En dat vind je dus hier in Openbaring 12, vind je die dingen bij elkaar terug. Daar vind je inderdaad dat door Israël voortgebracht wordt. Begrijp me goed, Israël is hier, die bruid niet. Het is een situatie nog van het volk van onder de wet enzovoort, vanuit de Oud-Testamentische tijd, van waaruit wel degelijk voortgebracht werd. De baarmoeder werd geopend en er werd voortgebracht en een volk bracht een volk voort. En aangezien dat voortgebrachte volk, om zo te zeggen, want het is beeldspraak, de baarmoeder opende, krijgt het dus, of heeft het dus eerst geboorterecht, en dus zegt de Heer, dan is het voor mij. Want al wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heer. En vandaar dat de gemeente wordt aangeduid als een gemeente van eerstgeborenen, in Hebreeën 12 bijvoorbeeld. En daarna in Jacobus 1, opdat wij, God heeft ons wedergeboren, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, maar er staat eerstelingen, is ook beeldspraak, ontleend aan de vruchten van de oogst. Eerstelingen zijn er schepselen. En ook daar vind je dus gewoon dat eerstgeboorterecht van de gemeente terug. Er is geen twijfel over mogelijk. En daarmee wordt de mannelijkheid van de gemeente alsnog weer eens bevestigd. Voor zover de gemeente bij gelegenheid vrouwelijk is, is het omdat het lichaam nou eenmaal het hoofd dient. En het lichaam dus vrouwelijk staat ten opzichte van het hoofd dat dan geacht wordt mannelijk te zijn. Als je niet begrijpt waar ik het over heb, dan heeft iemand, een broeder heeft mij verteld, dan kun je het beste een studie maken van yin en yang, dan begrijp je deze dingen vervolgens wel. Dat was zo. Nou goed, nee, er was een broeder die zei, dat kan helemaal niet, bovendien wat ik Lenana wat staat te vertellen, is hetzelfde als de Chinezen leren over yin en yang. Daar had ik op dat tijdstip, dat is een jaar of 20 of langer geleden, 25, had ik er nog nooit van gehoord. Mij wel, en ik ben nog altijd dankbaar voor de tip. Maar dat even terzijde. In Openbaring 12 vers 5 dus zijn we terecht bij een mannelijke zoon. Dat moet een gemeente zijn, dat kan trouwens niet anders. Want de uitspraak die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede is de terugverwijzing uiteraard naar, even kijken wat eronder staat, Psalm 2 vers 9, die is correct. Dat is een uitspraak daar over de Heer Jezus Christus, maar in het Nieuwe Testament hebben wij geleerd dat al wat het Oude Testament schrijft over de Messias, over de Christus, net zo goed van toepassing is op de gemeente die zijn lichaam is. En dus wij zullen de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Daar heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan die vleeselijke Corinthiërs, weet u wel. En die wisten zelfs dat wij met Christus de wereld en de engelen zouden oordelen. Dus 1 Korinther 6 of daar in de buurt waar dat staat. En dat past volledig in wat hier ook staat natuurlijk. Hè? Goed. Nou, dan is de vraag, wat gebeurt er met de vrouw, wat gebeurt er met de zoon, wat gebeurt er met de draak? Want je had drie figuren hier. En ze worden achtereenvolgens alle drie genoemd. Eerst de mannelijke zoon, dat is de gemeente dus, werd weggerukt. En zoals u geacht wordt te weten, dit woord komt ook voor in 1 Thessalonicenzen 4, geloof ik de enige twee plaatsen, als ik me goed herinner. En is daar vertaald met opnemen. Wij zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dus ook langs die route kom je daar terecht. Het is het wegrukken van de gemeente als zodanig. Wegrukken wil zeggen wegnemen met kracht. Dat hoeft niet noodzakelijk met een schok, zoals men soms denkt. Maar gewoon, er is kracht voor nodig. Er moet kracht gemanifesteerd worden om ons te veranderen. En dat staat in Filippenzen, want er staat in Filippenzen 3 is het geloof ik nog net. Daar staat dat wij de zaligmaker verwachten die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En hij zal dat doen naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat wil zeggen, naar de werking waardoor hij ook het heelal, alle dingen, aan zichzelf kan onderwerpen, namelijk veranderen van oude schepping naar nieuwe schepping. En die kracht, dat is uiteindelijk gewoon de werking zijner kracht, welke God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, uit Efeze 1. Het is de opstandingskracht van Christus dus, waarbij ook wij, of waardoor ook wij veranderd zullen worden. Die kracht is dat. En met die kracht zullen wij weggenomen worden van de aarde, zoals ook de Heer werd weggenomen in de tijd van de aarde. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Begrijp je me goed? Het is niet maar alleen een wegrukken voor het gevaar. Het is zelfs een wegrukken tot op de troon. Diezelfde kracht waar wij het over hebben, is niet de kracht waarmee iemand onttrokken wordt aan de macht van de dood. Maar het is ook de kracht waarmee iemand gezet wordt in de hoogst denkbare, bijna ondenkbare, maar de hoogst denkbare positie. Ik heb altijd de indruk dat te veel nadruk gelegd wordt op dat wegrukken voor het naderend kwaad. Het voorbeeld dat gewoon gegeven wordt, is het wegrukken zoals men een kind wegrukt voor een aanstormende auto, zal ik maar zeggen. Zo wordt gewoon wam. En dat is het toch weer niet. Bovendien, het gaat maar niet om dat gevaar, het gaat om de promotie van die mannelijke zoon, niet alleen maar naar de hemel, maar op de troon. Want hoe dan ook, de termen, uit vers 5, de mannelijke zoon, althans de zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Die termen zijn afkomstig uit Psalm 2 en zijn daar in elk geval van toepassing op de Heer Jezus, zeg maar op de zoon van David en dus op de Messias. En het idee is daar wel degelijk dat hij van Gods wegen gekroond wordt. Want daar staat, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion enzovoorts. Hè? Die woorden staan daar. Dus het gaat niet zozeer om dat kwaad, dat moet je meteen vergeten zijn. Het gaat erom dat dit kind op de troon geplaatst wordt, deze zoon dus. Zie? Waarna de vraag is, is er dan een troon vakant? Vrij? En daar hebben we het over, want dat komt hierna. Ik sluit dus eerst even over. Maar er staat eerst, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Waar het over gaat? Simpelweg over de opname van de gemeente. En zoekt u dit andere vers na wat er onder afgedrukt staat. Ik neem altijd maar aan dat u precies zo'n Bijbel hebt als ik ook. Hè? Daar staat er onder Openbaring 2 vers 27. En daar staat in vers 26, die overwint en mijn werken tot het einde bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen, over de volkeren, de troon dus. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staaf, precies, en ze zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. Dat zijn dus woorden ook ontleend aan diezelfde Psalm 2 en hier door de Heer zelf van toepassing gebracht op de gemeente als zodanig, dan wel op degenen die overwinnen. Zie? En daarna staat er zelfs voor alle duidelijkheid er nog achter ook, want er staat gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus het kan niet missen, de woorden uit Psalm 2 zijn van toepassing op de Heer Jezus en de Heer zegt dat ze ook van toepassing zijn op de gemeente als zodanig. Het zijn woorden die trouwens min of meer herhaald worden in 3 vers 21 van Openbaring. Als er staat die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dus dat is nog een keer dat we met hem zouden heersen. Maar goed, dat lezen we in Romeinen ook al, dus vooruit. Hè. Dat moet maar bekend zijn. Kortom, in Openbaring 12 vers 5 vinden we vermeld op deze symbolische wijze de opname van de gemeente. Mocht u nog vragen waarom staat het precies op die manier, dan zeg ik, nou ja, de hele gemeente maakt deel uit van de verborgenheid. En als zodanig, als verborgen, komt de gemeente dus ook voor in de oud-testamentische profetie. En deze nieuw-testamentische profetie sluit daarop aan en gaat gewoon op dezelfde voet verder. Dus daar is niks bijzonders aan eigenlijk. En anders moet je vragen, wie zijn diegenen die weggeraapt worden voor het kwaad in Jesaja 57 vers 1? Dat is er ook eerst één en daarna zijn het er meerdere. Eerst heet hij de rechtvaardige en daarna heet het de rechtvaardige lieden. Het is eerst een enkelvoud, dan een meervoud. En hij of zij worden weggeraapt. Dus dit woord, maar dan in het Hebreeuws natuurlijk, worden weggeraapt voor het kwaad. Dan weet je toch waar het over gaat. Dat staat daar ook niet bij, maar we hebben leren verstaan wat de gemeente of wie de gemeente is. En dus begrijpen we dat het daarover gaat. Het enkelvoud is Christus als zodanig, dan wel Christus inclusief de gemeente, blijft één enkelvoud. En als meervoud is, zijn het de gemeenteleden en dan blijft het dus nog steeds precies hetzelfde. En zo vind je het in Openbaring ook. Eerst is het er één en daarna zijn het zij in het meervoud. Dat hebben we nog niet gelezen, maar dat komt hierna. Want vers 6 gaat verder met de vrouw. De vrouw namelijk vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid. Hetgeen achteraf de bevestiging is van wie die vrouw is. Want er staat bij dat ze in die woestijn een plaats heeft en dat ze daar gevoed wordt gedurende 1260 dagen. En ook als je het niet helemaal begrijpt, dan begrijp je toch nog dat die 1260 dagen terugverwijzen naar enige uitspraken uit Daniël. En uit hoofdstuk 11 hier trouwens ook, maar dat doet het nou niet toe. Maar in elk geval enige uitspraken uit Daniël. En dat het inderdaad gaat om de 70ste week van Daniël, of althans een helft daarvan. En daar ben je dus toch weer bij Israël terecht. En meer specifiek het Joodse volk. Officieel dat wat van Israël over is. Ik moet anders zeggen, dat wat van Israël officieel over is, zo had ik het moeten formuleren. Dat kan dus niet missen, er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. En dus de vrouw vlucht in de woestijn, dat wisten we ook. Want wij lezen in het Oude Testament op meerdere plaatsen dat de Heer Israël weliswaar zou terugverzamelen, maar dat hij hen zou verzamelen in de woestijn, dat hij hen daar in een oordeel zou brengen en dat hij hen vanuit de woestijn alsnog zou brengen naar het beloofde land, dat wil zeggen naar Kanaan. Dit is de lange versie. De korte versie is: de Heer zal zijn volk verzamelen en zetten in het land. Maar de iets langere versie is: hij zal ze verzamelen in de woestijn en vanuit de woestijn brengen in het land. Dat is de gedetailleerdere verklaring. Die kent u toch, hè? Of nee? Dit denk ik altijd moeilijk dat naar voren is. Of hoe lang is het geleden dat ik dat hier gedaan heb? Dat weet ik ook niet. Nou goed, ik was onderweg, dus ik blader me even naar Ezechiël 20 dan. Voor de aardigheid. Ezechiël 20. Waar de Heer tot Israël zegt in vers 34... van Ezechiël 20, want ik zal u uit de volken voeren, leiden, en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Want daardoor is het volk verstrooid geworden, van Gods wegen uiteraard. Maar hij zal ze terugverzamelen, uit de volken voeren. Vers 35, daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken, en ik zal met u al daar, in de woestijn der volken dus, rechten, dat wil zeggen rechtspreken, aangezicht aan aangezicht, dat betekent dat de Heer dus zichtbaar aan hen verschijnt, en dus weten we zeker dat het gaat over de wederkomst van Christus, wanneer hij inderdaad aanwezig zal zijn. U weet wel, zijn toekomst, zijn parousia. Dus de Heer zal aan dat volk in de woestijn verschijnen, daar recht over hen spreken, over hen recht spreken, dan staat erbij dat hij dat zal doen, vers 36, gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland. Alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere, Heere. En dan weet je meteen waar het over gaat. De woestijn van Egypteland, die heet niet zo, wordt hier zo aangeduid. Het is niet de adreskundige naam, maar het heet woestijn van Egypteland, omdat het de woestijn is, hoe die maar heette, waarin Israël terecht kwam na de uittocht uit Egypte. Ze gingen Egypte uit en kwamen in de woestijn. Dat was, waar het ook was, de woestijn van Egypteland. En dan weet je meteen dus ook wat dat is, die woestijn der volken. Uit vers 35, het voorgaande vers. Dat is de woestijn, waar het ook is, waar Israël terecht komt als het wordt uitgeleid uit de volken. Toch? Kan niet schelen waar het is. Nou ja, wij zijn geïnteresseerd in waar het is, mede omdat we weten waar het is. Ik bedoel, Daar zijn we ook al eens voorbij gekomen, dus vooruit. Maar het moet duidelijk zijn waarom het gaat. De Heer zal een uitleider uit de volkeren, hem brengen in de woestijn. Natuurlijk, die van Paran, Petra, Edom, Teman, of hoe het dan maar heten mag. Hè? Daar hoef ik nou niet op in te gaan. Maar hij zal hem brengen in de woestijn. En dan staat er, daar zal ik met u recht spreken. En vervolgens vers 37, ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. Dat is ook beeldspraak, ontleend aan de schapen, die geteld worden onder de roede door moeten. En waarbij ze ook geselecteerd worden trouwens, maar vooruit. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Blijkbaar de aanduiding van het nieuwe verbond, waar ze in zouden gaan, op grond van geloof uiteraard. Maar het betekent ook dat iemand die ongelovig is, dus niet gebracht wordt onder de band des verbonds, en dus ook niet in het beloofde land aankomt. Want hoe was het ook alweer bij Israël, bij de uittocht uit Egypte? Hebreeën 3 was het, geloof ik, of Hebreeën 3 of 4, waar het maar is. Daar staat dat toch. Niet allen die uit Egypte uitgeleid zijn, zijn ook in Canaan aangekomen. Want hij is vertoornd geweest, althans over een deel van het volk. Dat was nog het grootste deel ook, dus laten we het er niet over hebben. Als begin ik met mijn rekensommen, dat laat ik vanavond maar niet doen. Maar in ieder geval, hij was vertoond op althans een deel van het volk, namelijk over het deel dat ongehoorzaam, dan wel ongelovig was, dan wel het deel dat gezondigd had, zegt de Hebreeën. En hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. Zij waren wel uitgeleid uit Egypte, maar niet gebracht in Canaan. Die heb je toch, hè? Nou, zo gaat het in de toekomst ook. Ze worden verzameld. In de woestijn zullen daar geoordeeld worden, want lees maar het volgende vers, vers 38. Daartoe zal ik die rebel zijn, of gewoon rebels, vooruit maar, die opstandig zijn, die de Heer niet als zodanig herkennen en erkennen als Heer dus. Daartoe zal ik degene die rebel zijn en die tegen mij overtreden, uit uw lieden uitzuiveren. Waar? In de woestijn, zodat ook nu, ook dan dus, hun lichamen zullen vallen in de woestijn. Ze worden eerst verzameld en komen dan in het oordeel. En als ze niet geloven of niet willen geloven, dan zullen ze ook vallen in de woestijn. Dus ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren. En zij zullen in het landschap Israëls niet komen, staat er. Het woordje weder is schuin gedrukt, dus dat laat ik ook trouw weg. Dat heeft er ook niks mee te maken. En bovendien zou ik en dus in dit geval maar vertalen met maar. Zo van, ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren, maar zij zullen in het landschap Israëls niet komen. Een deel wel en een deel niet. Maar het punt is dat men verzameld wordt in de woestijn. En dat is ook wat we allemaal kennen natuurlijk uit Zacharia 14. Want daar lezen we het bekende verhaal over de Heer die zijn voeten zou zetten op de Olijfberg, waarbij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, want daartoe beperkt zich dat schriftgedeelte, waarbij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal vluchten door de Olijfberg heen, door de vallei mijner bergen, die zal reiken tot Azal. En als je dus niet anders weet, zullen ze vluchten naar Azal. Maar Azal betekent zoveel als toebereid of gereserveerd of zoiets. En dus verwijst het vers door naar Openbaring 12, vers 6. Er is een plaats in de woestijn van God bereid. Een plaats waar Israël zou verzameld worden. En daar gaat het maar om. En begrijp je me goed? Het gaat me nou alleen maar om het beginsel. Maar om het toe te lichten, die verzamelplaats is er niet maar vanaf het eind van de 70ste week, maar kennelijk vlucht men daar al naartoe in de eerste helft en dus vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Voor degene die het gedetailleerd willen horen, lees ik hem nog een keer. De vrouw vluchtte in de woestijn gedurende de eerste helft van de 70ste week, opdat zij haar al daar zouden voeden gedurende de tweede helft van de 70ste week. En dan komt de Messias. Aangezicht tot aangezicht ook daar, in de woestijn, wel te verstaan. Is dat duidelijk of moet dat toegelicht worden? Het is toch wat Matthäus 24 zegt. De 70ste week, die begint dan. En dan moeten ze vluchten, het land uit, naar de woestijn dus. Nee, niet dan moeten ze vluchten, dat is de laatste vluchtmogelijkheid. Lees het maar een paar keer over nog, in Matthäus 24. Want daar blijkt dat het een kwestie is van minuten, misschien wel van seconden, omdat het daarna niet meer kan. Men had voor die tijd namelijk moeten vluchten. Dit is de allerlaatste mogelijkheid. En dus, terwijl het evangelie gepredikt werd, in Jeruzalem in het bijzonder, in de eerste helft van de 70e week door de twee getuigen, dat is Openbaring 11, zou men op grond van die prediking niet alleen tot geloof komen, maar ook inderdaad het land verlaten. En vluchten. Niet maar naar het buitenland in het algemeen, maar naar de toebereide plaats in het bijzonder. De plaats die God bereid had, want daar zou hij de zijnen, dat wil zeggen zijn volk, ontmoeten. En voor het geval de ongelovigen meevluchten, denk ik, ik verdwijn hier, want het wordt me hier ook te gevaarlijk. Wel, die ongelovigen, die komen daar ook in confrontatie met de Heer Jezus. Dus hoe dan ook, men zal tot geloof moeten komen om daarna pas gebracht te worden, gezet te worden, gesteld te worden in het land. Want dat is dan de uitdrukking. Nou goed, weer terug naar Openbaring 12. Waar dan staat: de vrouw vluchtte in de woestijn. Ik zei gedurende de eerste helft van de 70e week. Dat staat er niet bij. Maar er staat wel dat ze daar verzorgd wordt gedurende de tweede helft van de 70e week van Daniël. Althans, er staat die tweede helft, er staat 1260 dagen. Dat is net zo lang als de eerste helft, maar het punt is, gedurende de tweede helft kan men kennelijk niet naar Petra of naar die woestijn vluchten. Daarom moest men haast maken, zei de Heer Jezus. Grenzen gingen dicht enzovoorts. En die tweede 3,5 jaar, die periode van verdrukking over Jeruzalem en over de Joodse staat, in die tijd wordt die vrouw, wordt dit overblijfsel daar in de woestijn blijkbaar bewaard. En de aardigheid is dat, ik zei, je krijgt dat kind, die mannelijke zoon, eerst in het enkelvoud, in het meervoud, en dan in het meervoud, net als in het Oude Testament, net als in Jesaja 57 vers 1 en in Jesaja 62, waar we zojuist waren, maar hier ook, of valt het niet op, maar ik houd het erop dat die zij, die die vrouw daar moeten voeden in de woestijn, dat die zij net zo goed de aanduiding is van dat kind. Het is gewoon de gemeente. Wie dacht u dat er voor Israël moest zorgen eigenlijk? Wie dacht u dat de verantwoordelijkheid heeft voor Israël, en zeker voor een gelovig Israël? Dat zijn wij toch, dat is toch de gemeente van eerstelingen, die deel gekregen hebben als eerstelingen aan het burgerschap Israëls, volgens Efeze zelfs, en Colossense en nog zo wat. Romeinen trouwens ook, al is die wat moeilijker. Dat is onze verantwoordelijkheid daar, daar ligt ons toekomstige werk. Zodat u de vrouw en het kind kunt hier nog volgen. Het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon, en van daaruit krijgt het verantwoordelijkheid, het deelt het in de heerschappij, maar dat is een actieve en verantwoordelijke bezigheid hoor, heerschappij. Daar kun je druk mee hebben, maar goed. En aan de andere kant is de vrouw in de woestijn, dat is het begin van een overblijfsel uit Israël. Daarna willen we nog weten, hoe gaat het met die draak? Wat doet hij? Want het kind heeft ze niet te pakken gekregen. En dat is het aardige van het volgende vers. Want in de volgende verse wordt die draak besproken. Daar wordt namelijk gezegd, er werd krijg in de hemel. Begrijp je me goed, al deze tekenen worden gezien in de hemel. Dus daar is niks nieuws aan. Dat wil niet zeggen dus dat er geen krijg op de aarde is. Maar het wordt in de hemel gezien, deze dingen. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Dan heb je twee partijen tegenover elkaar. En dan staat er, en zij hebben niet vermocht, en hun plaats, en dus hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Kortom, vers 9, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, wat er genaamd wordt, duivel en satanas, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde, uiteraard. En daar gaat het ons uiteindelijk vanavond om, natuurlijk, om deze uitspraak, want wat we hier vinden is dat die draak dus oorspronkelijk een hemelse positie innam, maar nadat dat kind geboren is en is weggerukt tot God en zijn troon, verdwijnt die draak en zijn personeel uit de hemel. En daar is dus oorzakelijk verband tussen. Logischerwijze, wat ik zei net, in verband met vers 5, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. De vraag is dan of er soms een troon vakant was in de hemel. En het antwoord is ja, want tot vandaag wordt deze wereld beheerst, kies mijn woorden zorgvuldig, maar goed, wordt deze wereld beheerst door de God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, of hoe je maar heet, in bijvoorbeeld, dit was Efeze 2, vers 2. God deze eeuw is 2 Korinthe 4. Dat is de duivel dus. En de tegenwoordige boze eeuw is niet alleen maar de tijd waarin wij leven, maar het is eigenlijk gewoon de duivel zelf. Die vanuit de hemel, de gang van zaken op aarde, in hoge mate onder controle heeft. En officieel heet het beheerst, dat wil zeggen, hij is de sterkste kracht die hier op aarde werkt. Sterker dan die van de Heer overigens, in het algemeen. Daarom heet het heersen. Alleen wij worden individueel daaraan onttrokken, voorlopig. En daarna zijn we dus bij het andere punt. De draak krijgde en zijn engelen tegen Michael en zijn engelen. Maar u zou niet het idee moeten hebben dat die strijd pas in de toekomst zal plaatsvinden. U zou moeten begrijpen dat die strijd pas in de toekomst beëindigd wordt. Want die strijd vindt plaats nu. Het enige probleem eraan is de kwestie dan van wie zijn Michael en die engelen. Maar als dat er niet bij zou staan, zouden we geen probleem hebben. Wij weten dat de duivel en zijn personeel in oorlog is. En we weten ook wie zijn tegenstander is. Dat is uiteraard Christus en de gemeente. En Petrus zegt, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En Paulus schrijft, men moet oppassen, anders valt men in de strik des duivels. Wordt het gelovigen gezegd. En hij schrijft aan de, was in Timotheus, 1 Timotheus. En aan de Efeziërs schrijft hij in Efeze 6, dat wij de geestelijke wapenrusting zouden dragen om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen des duivels. En opdat wij de vurige pijlen des bozen zouden kunnen blussen, enzovoorts. En in die situatie bidt de Heer zelf voor ons. Hij bidt dat wij, niet dat het uit de wereld worden weggenomen, maar dat wij bewaard worden voor de boze. Dat was Johannes 17. Hebben die nog? Die strijd is nu aan de gang. En aan de ene kant de gemeente, aan de andere kant de duivel en zijn personeel. En wat staat hier? Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. En dan weet u meteen wie Michael en zijn engelen zijn. Dat is een onorthodoxe, zeer onconventionele manier om het te zeggen. Maar niettemin, je weet nou wie Michael en zijn engelen zijn. Dat is dus gewoon Christus en de gemeente. En de strijd tussen Christus en de gemeente enerzijds en Satan en zijn engelen anderzijds wordt straks beslecht als die mannelijke zoon inderdaad wordt weggerukt tot God en zijn troon. Of anders als het kind op de troon gezet wordt. Want als de gemeente gezet wordt op de troon en daarmee, begrijp je me goed, de gemeente is inclusief Christus, hè? Want die is het hoofd van de gemeente. Als de gemeente gezet wordt op de troon, dat betekent dat Christus zelf werk gaat maken, in het openbaar uiteraard, van zijn koninkrijk. Kortom, dan gaat hij zijn koninkrijk openbaren en dus een oordeel brengen over deze wereld. En dat begint met de uitwerping, de excommunicatie. De uitwerping van Satan en zijn personeel uit de hemel, die strijd daar is dan voorbij. Zie. Nou ja, goed, en over Michael zal ik het nou verder niet hebben. Ik zeg altijd, je zoekt de term op in de Bijbel waar hij voorkomt. En de term aartsengel, want hij wordt aartsengel genoemd. Dus de enige die aartsengel genoemd wordt trouwens in de Bijbel. Dus daar heb je er ook maar één van. En het zal blijken dat hij rechtstreeks in verband staat met de gemeente. En dat het een cryptische aanduiding is van Christus als hoofd van de gemeente. En dat wij engelen zouden zijn, had de Heer zelf al gezegd, dus dat is niet zo moeilijk. En dat hij bovendien zou wederkomen met al zijn engelen, aan het hoofd waarvan hij dus staat, dat is ook niet zo moeilijk. En waar we de Heer zelf kennen bovendien, als de engel des Heren al in het Oude Testament, kennen wij hem als engel enerzijds en anderzijds als gesteld boven de engelen, het maakt hem automatisch tot aartsengel. Ik bedoel, daar is uiteindelijk niks moeilijks aan. Het enige probleem is dat je daarmee dus heel wat theorieën en schitterende verhalen om zeep hebt geholpen. Maar als je die niet kent, ja, dan heb je daar ook geen probleem mee natuurlijk. Nee, dat zijn echt engelen. Daar gaat het nu dus om. Hè. Het hele punt is dat Satan en zijn overheden, machten, tronen, heerschappijen, naam die genaamd wordt, of wat er maar onder verstaan wordt allemaal, die vanuit de hemel beheersen de gang van zaken op aarde, dus met betrekking tot de mensheid. Maar dat is wat Christus en de gemeente zouden doen in de toekomst en voor altijd zelfs. En dus als de gemeente in die positie geplaatst wordt definitief, nadat de gemeente dus voltooid is, of andersom, met die gebeurtenis is de gemeente voltooid, betekent het dat voor de duivel en zijn engelen in de hemel geen plaats meer is. Geen, ik bedoel, geen positie, maar daarmee geen plaats ook. Dan worden ze definitief uitgeworpen. Er is nog iets anders wat we erbij zouden bedenken. Dat is dat tot op heden van Gods wegen nooit een oordeel gekomen is, ik bedoel een actief officieel oordeel gekomen is, over de mensheid, over Israël en de mensheid als zodanig, vanwege de kruisiging en verwerping, ik zeg het altijd in die volgorde, kruisiging en verwerping van de Messias, van de Heer Jezus dus. Voor zover er een oordeel is, en daar spreekt de Bijbel over, is het een oordeel dat God zich voor de wereld verbergt. En zegt, jullie willen mij niet, oké, doe maar een poos zonder me dan. Dat is, zo staat het toch letterlijk, niet in de Statenvertaling, maar zo staat het wel degelijk letterlijk in Romeinen hoofdstuk 1. En het lijkt mij meer dan voldoende, omdat het er ook heel uitgebreid staat. Maar de wereld wacht op een actief oordeel Gods, want dit passieve oordeel wordt aan de andere kant juist als het tegenovergestelde beschouwd, namelijk als genade Gods. Daarom leven we in de bedeling der genade. Of het wordt beschouwd als langmoedigheid Gods. Dat zijn de termen die Petrus ervoor gebruikt in dat verband. In 2 Petrus 3. Dus die moeten ook maar duidelijk zijn. Maar het actieve oordeel van God is nog nooit geweest. En zodra dus in de hemel, vanuit de hemel, God zelf de macht in handen neemt. In de praktijk hadden kunnen zeggen. Zodra dus de Heer Jezus Christus zelf de heerschappij in handen neemt. En dus geacht wordt recht. Orde, recht, gerechtigheid, te brengen op de aarde, betekent het dat er dus eerst een oordeel komt over het Joodse volk en daarna over de heidense volkeren, nog altijd vanwege hun verwerping van de Messias. Hetgeen in de toekomst met gemak kan, vooral als u bedenkt dat alle gelovigen van de aarde eerst worden weggenomen, zodat je volstrekt een ongelovige mensheid hebt. En die zijn heel geschikt om daarover het oordeel te brengen, omdat ze wandelen in de voetsporen van degene die 2000 jaar terug dit gedaan hebben. Maar u, daar gaat de geschiedenis verder. Ik zeg ook altijd, het is wel aardig om te bidden tot God of hij wat wil doen aan het onrecht en de ellende in de wereld. Maar men begrijpt blijkbaar niet dat als de Heer wat gaat doen, dan brengt hij juist recht en dus veroordeelt hij de wereld. Dan gaat het nog veel slechter met de mens dan tot op heden. Als u begrijpt wat ik bedoel. En voor de Joden geldt dat in bijzondere mate dan zelfs nog. Zie? Maar daar komt het op neer. God zal wat doen, maar het houdt inderdaad oordeel in, zoals we dat ook in Openbaring uitgebreid beschreven vinden. Maar om terug te komen bij Openbaring 12. Het verhaal is dus eenvoudig. Het komt erop neer met vier woorden. Wij erin en zij eruit. Was dat vijf woorden? Zo is dat. Op het moment dat Christus zelf de regering ter hand neemt, samen met zijn ecclesia, met opzet gebruik ik de Griekse term nu, met zijn volksvergadering, met zijn gemeente, met zijn eerstgeborenen, op dat moment begint het natuurlijk met de grote schoonmaak daar in de hemel. Het is gewoon, er komt gewoon een andere regering, om zo te zeggen, en de oude wordt verbannen. En als je uit de hemel verwijderd wordt, ja, dan kom je nou eenmaal per definitie op aarde terecht. En daar komt hij dus terecht, Satan en zijn engelen. En eigenlijk, dat is wat we eigenlijk al gelezen hebben, maar ik ben er overheen gegaan, in vers 4, waar staat zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Want ik neem sterren des hemels daar ook niet letterlijk, niet omdat ik niet geloof dat sterren op de aarde kunnen vallen. Dat moet makkelijk kunnen. Daar heb ik niet de minste problemen mee, maar ik geloof domweg niet dat het daarover gaat. Want de sterren des hemels fungeren in de Bijbel bij gelegenheid als uitbeelding van het Heer des hemels, namelijk de engelen. Soms ook het Heer des hemels en dan kom je ineens bij Israël terecht via een omweg. Dat kan ook nog. In Daniel 8 bijvoorbeeld. En zelfs in Genesis eigenlijk al, maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar dat er een verwantschap is, een verband is tussen sterren des hemels en engelen, dat is een algemeen bekend gegeven. Neem de eerste de beste Bijbelse encyclopedie en u vindt het daar ongetwijfeld in vermeld, dus ga er niet op in. En het symboliek is hier heel duidelijk mede, omdat het daarna toch eigenlijk beschreven wordt in vers 7, 8 en 9. Want die sterren worden op de aarde geworpen, maar samen met die draak die op de aarde geworpen wordt. Dat wil zeggen, in zijn gevolg, zeg maar, staat, in zijn gevolg wordt een groot deel van de engelen uit de hemel geworpen en op aarde, gewoon omdat die engelen in de praktijk volgelingen van deze Satanas, van deze draak zijn. En voor degene die van rekenen houden, van de statistiek, dan zou je denken dat dus 1 op de 3 engelen een gevallen engel is, laat ik de klassieke termen maar gebruiken. Een ongelovige dus, een die ontrouw is aan God. Net als de duivel zelf, en daarom worden ze geassocieerd met zijn staat, zijn gevolg namelijk. En gezamenlijk zullen ze op aarde worden geworpen door Michael en zijn engelen, maar in de praktijk door de gemeente uiteraard. En ik kan het nooit helpen, het is niet omdat het tegen kerstfeest loopt, maar ik heb altijd dan, als ik zulke dingen bespreek, dan ben ik even bij Bethlehem enzovoorts, en dan zie ik die engel, de engel des Heren, weet u wel, aan de hemel, met samen met, die, met het leger van hemelse heerlegers prijzende God. En dan denk ik altijd, daar heb je hem, hè? Michael en zijn engelen op voorhand, want het is natuurlijk ook gewoon profetisch wat daar gebeurt. Zoals anders in de Bijbel feitelijk, hè? Maar dat is wat het is. En daarom kan ook gezegd worden dat de Heer zal komen in de toekomst met zijn engelen. Soms ook met zijn heiligen staat er dan, want het is niet altijd het woord engelen. Maar het is de, zijn de termen waarachter de gemeente schuil gaat. En eigenlijk ook tot in Hebreeën 12 aan toe, als er staat dat wij toegevoegd zijn, gekomen zijn tot die gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven. Gemeente van eerstgeborenen bedoel ik, die in de hemel is opgeschreven. Maar er staat ook bij, wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden engelen, daar zijn wij aan toegevoegd. En hoe dan ook, van oorsprong zijn wij misschien geen engelen in de algemene betekenis van de term, maar de Heer zei dat degene die deel zouden hebben aan die opstanding, aan die eeuw, de toekomende eeuw, die zouden de engelen gelijk zijn, staat er. En dat vind ik toch een aardige heenwijzing. En wat Michael betreft, de naam betekent, wie is als God? Vraagteken, en u mag hem zelf beantwoorden. En het enige wat je verder van hem leest, is dat hij de vorst is. Hij gaat door voor een vorst, de grote vorst van Israël. En met name van het Joodse volk. Nou, noemen ze een vorst van het Joodse volk. De hoogste bevolking. Christus. De Messias toch? De zoon van David, de zoon van God. En hij is de engel des Heren, volgens alle Bijbelse handboeken zeg ik altijd. Dus kan hij missen, dan moet hij per definitie ook de hoogste engel en dus de aartsengel zijn. En dus heet hij Michael, dat is de vorst die voor de kinderen uw volk staat, Daniel 12 vers 1. Het is gewoon de Heer zelf. Maar ja, je moet af en toe wat moed hebben om schrift met schrift te vergelijken, je conclusies te trekken. En zo voorbarig zijn ze niet hoor, ze zijn duidelijk genoeg. En hier vind je het bevestigd, want de grote rivaal voor Satan en zijn engelen is inderdaad de gemeente. En dat verklaart waarom men het werk van de duivel het makkelijkste terugvindt onder gelovigen. Ik hoop niet dat ik die moet uitleggen, want dat kan ik heel slecht. Maar dat is mijn waarneming eigenlijk. Zie je? Maar goed, mijn korte verklaring is altijd deze. In de wereld heeft hij weinig te doen, want de hele wereld is aan hem onderworpen. Toch? Want waar gaat het hem om? Primair dat men God niet dient, dat men Christus niet dient. Nou, dat doet de wereld in het algemeen niet, dus die heeft hij in zijn zak, om zo te zeggen. Maar gelovigen zijn de lui die inderdaad hun leven gegeven hebben aan de Heer om hem te dienen. Dus daar probeert hij nog wat te verdienen uiteraard. En hij probeert dus ons te hinderen om dat te doen. En begrijp je me goed? Satan, als hij al bestaat, ik zeg, ik kom nu van een heel andere deur binnen waar ik eigenlijk niet door mag. Als het Satan al bestaat, dan is hij in ieder geval een religieuze figuur. En dus moet je hem zoeken in de religie. Die begrijp je toch? Dan is hij een figuur die boven de mensen staat, van een hoger niveau, van geestelijke aard. Nou, dat is religieus dus, hè. En dus houdt hij zich daarmee bezig, met religie. En daar vind je hem dus, en daarom vind je hem ook onder, en vooral onder christenen. De briesende leeuw die zoekt wie hij zal verslinden. En hij is tamelijk agressief. En daar vindt dus de strijd in werkelijkheid plaats. Het begint met de prediking van het evangelie natuurlijk. Want de duivel heeft er alle belang bij dat het niet gebeurt. En als het wel gebeurt, heeft hij er alle belang bij dat het niet begrepen of niet gehoord wordt. Of dat de prediker belasterd wordt. Dat is een heel oude methode. Ook een heel gemakkelijke Stomzinnig ook, vind ik, maar vooruit. Ligt het meest voor de hand, maar dat is wat hij doet. En verdeeldheid zaaien is ook altijd makkelijk, want de mens is geneigd tot verdeeldheid enzovoorts. Naar zijn oude natuur, dus daar grijpt de duivel op aan enzovoorts. Hè. De leugenaar van de beginnen, de verklager der broederen. Niet eens van de mensen, der broederen wordt hij genoemd. Zie? En de hoopvolle gedachte is dat in de toekomst wij zijn plaats zullen innemen. Dat wil zeggen dat hij vervangen wordt door diegene die inderdaad de Heer willen dienen en geroepen zijn om te delen in zijn heerschappij. Wij waren bij vers 8 van Openbaring 12, en daar staat: zij hebben niet vermocht, Satan en zijn engelen, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat wil zeggen dat tot vandaag hun plaats uiteraard wel is in de hemel. Ik zeg het er met nadruk toch bij, omdat ik gemerkt heb dat er soms mensen zijn die denken dat de duivel en zijn personeel al uit de hemel geworpen zijn. Dan kan ik alleen maar zeggen, dan moeten ze op aarde zijn. En dat is niet het geval, dus dat kan eigenlijk niet. Toen zei iemand, ja, maar er staat dat de Heer Jezus zei, ik zag de Satan uit de hemel geworpen worden enzovoort. Dan zeg ik, ja, jongens, hoeveel profetieën wilde u hebben die in de verleden tijd staan in het Oude Testament, terwijl het gaat om de toekomst? En bovendien, men kan dat toch zien in een visioen van tevoren, zoals Johannes het hier ook zag, maar dat wil niet zeggen dat het al gebeurd is. Dat wil zeggen dat het is waarnaar men uitziet, zo van dat gaat gebeuren. En de Heer Jezus had het ongetwijfeld voor ogen, kies met opzet die uitdrukking uiteraard, tijdens zijn omwandeling op aarde, want dat is waar het op uit zou draaien, zijn overwinning op de grote tegenstander. Maar pas in de toekomst zal hij uit de hemel geworpen worden. Er staat dan ook, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat wil zeggen dat ze dus inderdaad uit de hemel geworpen worden. Dat staat er ook in vers 9. De grote draak, de oude slang, welke genaamd voor de duivel en satanas die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dat schijnt bij velen niet door te dringen wat er staat. Het eerste wel, maar het tweede niet. Het eerste is namelijk dat Satan op aarde geworpen wordt. De consequentie daarvan is simpelweg dit, dat de Satan op aarde is en dus in een zichtbare aardse gedaante. Ik bedoel, ik zeg tegenwoordig altijd, dan moet hij dus vanaf dat moment met openbaar vervoer, want zijn vleugeltjes is hij kwijt. Bij wijze van spreken dan, hè. Hij is gewoon hier op aarde in een zichtbare gedaante. Zoals engelen in het Oude Testament op aarde verschenen in een zichtbare gedaante. Ze gingen niet met openbaar vervoer, maar ze moesten wel lopen dus. Hè? En Abraham zag ze komen en gaan bij gelegenheid. Toch? Dat is waar ik het over heb. Dat hij nu in onze dagen, inclusief zijn personeel, inclusief zijn engelen, hun werk doen op de aarde is wel waar, maar ze doen het vanuit hun hemelse positie. Als hemelse en onzienlijke wezens, om zo te zeggen. En als ze daar uitgeworpen worden, uit de hemel, betekent het niet, wilde niet zeggen dat ze dan hun werk op aarde gaan doen, dat deden ze altijd al. Want vanuit de hemel worden aardse dingen geregeld, bestuurd, beheerst of hoe dat maar heten mag. Maar waar het erom gaat is dat ze dat nu niet meer vanuit de hemel kunnen doen en dus vastzitten aan, gebonden zijn aan een, ja, laat ik dan toch maar zeggen, aards lichaam. Ik wil niet zeggen dat het lichaam uit de aarde en dan aards is, maar wel aards is het in de zin van dat het aan de aarde en dus aan de zwaartekracht gebonden is en zo verder. In een zichtbare verschijning, zoals engelen in het Oude Testament verschenen en verdwenen. In de toekomst verschijnen ze dus en dan definitief, dat wil zeggen ze kunnen niet terug. Ja, hoe dat werkt, ja hoor, vind ik geen onderwerp. Dat is de vloek van onze tijd. Sinds de uitvinding van de natuurwetenschappen moeten we alles kunnen verklaren enzovoorts. Moeten we weten hoe het werkt, eerder geloven we het niet, maar dat is natuurlijk onzin. Maar u zult het tot u door moeten laten dringen dat die figuur dus op aarde verschijnt en waarschijnlijk ook een naam krijgt. Dat weten we ook, want er staat in hoofdstuk 13, vandaar dat er ook een getal van zijn naam is enzovoorts, omdat hij een naam heeft. Een figuur die op aarde optreedt en die komt uit de hemel. Van Syrië, zegt men. Maar dat staat niet in de Bijbel, dus dat mag u niet verder vertellen. En op die dingen ga ik dus nu ook verder niet in. Maar dat is één ding. Het tweede ding is dat ook zijn engelen met hem op aarde worden geworpen. Dus het is niet alleen maar die ene man, maar een derde van de engelen. Hoeveel engelen zijn er? En dat gedeeld door 3. Zoveel komen er dus op aarde. En hoe dan ook, dat zijn er toch veel. Ik weet niet hoeveel het er zijn, zelfs bij benadering niet. Maar niet maar een stuk of 3, 4, 5 of iets dergelijks uiteraard. Het gaat altijd om het Heer des Hemels. Menigten van engelen enzovoort. Zo, dat zijn zo de Bijbelse termen. Nou, deel dat maar door 3. Dan heb je niet meer menigten, maar dan toch nog een menigte, lijkt mij. En als er vele tienduizenden waren, bij wijze van spreken, dan hou je nog enkele tienduizenden over. Maar in ieder geval een flink aantal van die figuren die op aarde rondloopt. Straks. Met alle consequenties van dien. Want de volgende vraag is, en daar komen we terug bij het oude onderwerp. De volgende vraag is eventueel of ze ook dan de dochter der mensen aanzien en nemen tot vrouwen of hoe het er maar staat. Of dat gebeurt weet ik niet echt, want ik heb dat in de Bijbel niet gelezen. Maar het is dus net als in de dagen van Noach dat er engelen op aarde rondlopen met dit verschil. Dat ze toen terug konden, waarschijnlijk voor zover we weten, of denken. Maar in de toekomst niet. Ze zullen wel weer van de aarde verdwijnen na enige decennia, maar bepaald niet naar de hemel. Maar nog een etage lager uiteraard, om daarna uiteindelijk, denk ik, op de jongste dag definitief geoordeeld te worden, samen met die lui die hen waren voorgegaan al eeuwen daarvoor, en zelfs duizenden jaren daarvoor, die gevangen zaten in Tartarus, waar we het vorige keer nog even over gehad hebben. Zie? De verleiding is groot om nu even de Bijbel dicht te doen en daarna uit iets anders voor te lezen, maar het andere heb ik niet meegenomen, dus op voorhand niet. Maar het zal u gedacht zijn hoeveel verhalen er in omloop zijn, boeken waar het beschreven wordt, dat binnen afzienbare tijd, en men weet nooit hoe lang dat dan is, maar binnen afzienbare tijd, die Maitreya komt, zal ik maar zeggen, of soms wordt hij niet bij die naam genoemd, omdat men het niet koppelt aan het boeddhisme, maar aan iets anders. Maar in ieder geval dat er zo'n figuur komt, samen met de meesters der wijsheid enzovoorts, die hier op aarde zouden verschijnen, wordt in alle ernst wordt dat verteld. Het is al decennia geleden dat ik die boeken gelezen heb, overigens. Dus ze staan nog wel in mijn kast. En toen ik ze eerst las, toen dacht ik, waar hebben die mensen het in vredesnaam allemaal over? Nu weet ik het. Op een of andere wijze wordt die weg dus bereid, om zo te zeggen, ook van de kant van de duivel af. Kennelijk weet hij dat het eenmaal daarop uitloopt. Hoe weet ik ook niet, maar kennelijk weet hij dat. Gaat daar naartoe en dat hij zijn verhaal klaar heeft. Dat is ook een duidelijke zaak, want die verhalen, ach, die heb ik u ook jaren geleden wel eens voorgelezen, geloof ik. En anders staat het nogal ergens op band of cd. Sommige van die stukjes dan. Maar het is frappant om dat te zien. Dat klopt helemaal, maar het is wat de Bijbel inderdaad aankondigt. De verschijning op aarde van, laten we zeggen, buitenaardse wezens. Het is altijd vermakelijk toen ik jong was. Als dan in die dagen iemand beweerde dat er buitenaards leven was, dus ergens in de ruimte of zo, dan werd hij meteen voor gek verklaard. Dan werd hij absoluut niet meer serieus genomen. En tegenwoordig is het andersom. Je zegt dat je niet gelooft dat dat er is, dan ben je toch niet goed snik. Want men heeft wat statistieken die men zelf verzonnen heeft. Over er zijn zoveel sterren in het heelal. En dus moeten er volgens de statistiek zoveel planeten zijn. En dus en volgens de statistiek moeten zoveel van die planeten toch weer bewoond zijn. Net als onze eigen planeet die aarde heet. Enzovoorts. Dus dat moet er zijn. En er wordt kapitalen aan besteed tegenwoordig om ze op te zoeken. De hemel af te speuren naar radiosignalen of zo die van intelligent leven afkomstig zouden zijn. Ik lach altijd erom. Ik vind dat allemaal prachtig. Want wij weten al lang dat dat er is. Alleen niet op andere planeten, alsof onze aarde een planeet zou zijn. Maar gewoon die hemelse wezens uiteraard. En dat ze eenmaal zullen komen, hier op aarde, dat is een duidelijke zaak. Alleen naar menselijke maatstaven en met de Bijbel dicht zijn het wezens met een hogere cultuur, grotere vermogens dan de mens enzovoort, komen uit een grotere, hogere beschaving, want zo noemt men zoiets, beschaving. Ongeloof heet beschaving. Maar goed, daar komen. En dus die lui, die zijn op aarde meteen meesters, leidslieden. Ze zijn hoger dan de mens enzovoort, hè. Begrijp u toch? Terwijl in werkelijkheid het net andersom is. Zij komen van een hogere positie en ze zijn vernederd geworden, zijn eruit geknikkerd. En dat is wat met de mensheid als zodanig ook zal gebeuren. Ik gebruik niet van die plechtige termen, maar hoe zeg je zoiets dan heel voorzichtig en plechtig? Het betekent dat zij zijn uit de hemel geworpen op aarde, maar het is de voorbereiding van een tijdstip waarop alles wat op aarde ongelovig is, zal verwijderd worden. En dat gaat weer vooraf aan de totale verandering zelfs van heel de aarde. Nou ja, dat is meer dan 1000 jaar later, maar goed. Kijk, en waar het over gaat in de dagen van Noach, wat er letterlijk stond in Matteüs 24, is dat zij maar voortleefden en ze hadden niet in de gaten, ze wilden niet weten, dat binnen afzienbare tijd een oordeel over de gehele mensheid zou komen. En dat is dus wat in de toekomst ook gebeurt. Men heeft het niet in de gaten. Men laat zich in de luren. 1 luur, 2 luren. Men laat zich... Ja, taal is een raar ding. Men laat zich in het ootje nemen dan maar. Maar in ieder geval, men laat zich misleiden door de leugen. Maar ik ben altijd bang dat dit soort termen niet voldoende begrepen worden. Want het is toch wel... Ja. Ja, ik vind het toch wel slimmielig hoor, dat de mensen zich allerlei verhalen laten aanpraten die ze zo zonder meer geloven, terwijl als je komt met de Bijbel, dan wordt dat zo zonder meer, zonder dat er ook maar enige aandacht aan gegeven wordt, wordt het tegenwoordig aan de kant geschoven. Ik herinner me nog die man, daar stond ik samen mee aan het lopend buffet, want ik moest spreken op een bruiloftszuster. Ik zeg altijd tegen die mensen, vraag mij nou niet, want je krijgt problemen in beide families. Dat moet je niet doen. Ik kan dat niet, dus daar moet je mij niet voor vragen. Maar ja, sommigen doen het dan toch, of juist, dat weet ik ook niet. Die zijn er ook, dus ik stond aan de bar en dus was er iemand naast me die zei tegen mij zo ineens van... Ja, zoals u de Bijbel uitlegt, ik geloof niet dat je die Bijbel zo mag of kunt uitleggen. Dus ik zeg heel, heel nonchalant, zeg ik, heb je hem gelezen dan? Ik zei het echt heel vriendelijk. Ja, ik ken die man ook niet. Heb je hem gelezen dan? Of je hebt me zeker gelezen, dat was een of andere academicus, hè, zo'n hoge jongen, een geleerde figuur. Heb je hem gelezen dan? En die man werd toch kwaad, zeg. Verschrikkelijk. Meteen uit die rij weg, mokken. Maar ja, dat is toch het eerste wat je mag verwachten als iemand een mening heeft over iets over de Bijbel, dat hij dan toch weet waar het over gaat. Het antwoord was duidelijk. Dat had er dus nooit ingekeken, daar komt het op neer. Maar men weet wel precies wat je ermee moet doen, hoe je moet uitleggen en wat je wel mag zeggen en niet mag zeggen enzovoorts. Dwaasheid vind ik zoiets. Dat vind ik dus slimielig. Dat vind ik, noem eens een beter, ik weet geen ander woord daarvoor. Hè? Met excuses dat het Jiddisch is, maar vooruit. Ja, die mensen kunnen al die verhalen vertellen over de Maitreya, de meesters der wijsheid die straks gaan komen en dat wordt nog geslikt ook. Enzovoorts, zonder een spoor van enig bewijs of van redenering wordt gewoon verteld dat het zo zal gaan. En op grond waarvan wordt er niet bij verteld. Dus ik begreep die boeken niet. Ik dacht dat het misschien toch als een soort roman bedoeld was. Maar ja, dan vertel je een mooi verhaal. En niet op deze manier. Maar met de Bijbel, dan kun je verklaren wat je wil, kun je aantonen wat je wil, schrift met schrift vergelijken, maar er is niemand die er interesse in heeft, dat gelooft men niet. Maar dat zal men wel geloven. Misschien nu nog niet zoveel, maar hoewel wel veel hoor. Maar in de toekomst, in elk geval, de hele mensheid zal erdoor verleid worden, mede doordat die lui natuurlijk indruk maken, doordat ze dingen weten en dingen kunnen die de mens in het algemeen niet weet en ook niet kan. U weet wel, die tekenen. Ze zullen grote tekenen doen en daarmee verleiden degenen die op de aarde wonen. Begrijp je me goed? Ik las dit even uit hoofdstuk 13, vers 13 en 14. Daar staat het in het enkelvoud, er staat dat die ene dat doet. En dat is dus inderdaad de duivel die op aarde geworpen is. Maar hij doet dat heus in samenwerking met zijn personeel. Ze zijn met z'n allen op aarde geworpen. Zie? Niet maar één, maar er gebeurt inderdaad wat. En ongetwijfeld worden die lui verdeeld over heel de aarde en onder alle volken. En zo wordt er gebouwd aan een koninkrijk, een antichristelijk rijk op aarde. Want, kort en goed, die duivel die op aarde geworpen wordt, dat is dus de enige echte Bijbelse antichrist enkelvoud. De antichrist, maar het is gewoon de duivel zelf. In een min of meer menselijke gedaante. Of hoe je dat maar noemen moet, maar er ziet er niet als zodanig uit. Nou goed. In elk geval, in verband met deze dingen, stellen we vast, de gemeente wordt opgenomen, Satan en zijn engelen worden op de aarde geworpen. Daarna staat er ook in dat verband, in vers 10, nu, Dat wil zeggen, eindelijk. Na alles wat vooraf ging. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En is de macht geworden. Dat is het koninkrijk. Van zijn Christus, maar dat is onze God uiteraard. Want de verklager, onze broederen, die hen verklaagden voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Wat doet hij dus voordat hij nedergeworpen wordt? Nou ja, de broederen verklagen. De verklager, onze broederen. Vers 10. En daarom zei ik, als je de werkzaamheid van de duivel zoekt, kun je beter niet doen, maar als je hem zoekt, wel inderdaad onder de gelovigen. Daar werkt hij inderdaad. In de eerste plaats. En pas als hij uit de hemel geworpen wordt op aarde, nedergeworpen dus, zoals het hier staat, dan zal de Heer Jezus zelf beginnen met zijn koninkrijk op aarde, eveneens, te vestigen. Nou ja, in de hemel eerst en daarna op aarde uiteraard. Maar waar we spreken over het koninkrijk van Christus in de praktijk, begint dat dus bij de opname van de gemeente, gepaardgaande dus met de nederwerping van Satan en zijn engelen op aarde. En in afwachting daarvan kennen wij de Heer Jezus als gezeten op de allerhoogste troon, maar tegelijkertijd kennen we hem als degene die zijn koninkrijk verbergt en dus in de praktijk met die regering niks doet. Het enige wat hij doet is ons trekken uit de macht der duisternis, heet dat in Colossense 1. Hij trekt ons uit het koninkrijk van de boze, om zo te zeggen, in plaats van zijn koninkrijk, dat wil zeggen, opdat zijn werk aan ons voortgang zou vinden. Maar wat betreft de aarde als zodanig en de volkeren, God doet daar officieel althans helemaal niks aan. En dat ik het zo zeg, is omdat ik niet uitsluit dat hij bij gelegenheid wat recht zet, of iets in een andere koers zet, of iets dergelijks, dat denk ik wel. Maar in ieder geval niet aantoonbaar en ook niet officieel. Het heeft ook niet te maken met de openbaring van zijn koninkrijk, hooguit met het instand houden van zijn eigen werk. Die heb ik toch, hè? Nou ja, laat ik dan citeren uit de eerste Timotheusbrief, waar de apostel zegt dat hij wil dat er gebeden wordt voor de overheid, maar het is niet opdat het met het land goed zou gaan of zoiets, welk land dan ook. Dat staat er ook niet. Er staat dat we zouden bidden voor de overheid, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. En dat is noodzakelijk, opdat de Heer zijn werk aan ons zou kunnen voortzetten. Zie? Dus waar wij belang bij hebben, persoonlijk, is met een overheid die ons met rust laat. En wat die overheid dan doet met het land en met ons volk en wat dan ook, ja, daar gaat het niet om. Daar zal God ook wat aan doen. Maar dat is pas in de toekomst, in de dagen van de wederkomst. Zie? Maar in onze dagen doet hij een werk aan gelovigen. En eventueel, hij zorgt dat het evangelie gepredikt wordt. In ieder geval aan degenen die daar kennelijk voor openstaan of belangstelling voor hebben. Opdat zij uit die wereld getrokken zouden worden. Maar de wereld blijft die wereld als zodanig. En het blijft ook de tegenwoordige boze eeuw waarvan Satan de god of eeuw eigenlijk is. Zie? En dat verandert pas in de toekomst. En dat begint bij de opname van de gemeente. Maar het eerste is dan dat het er op aarde niet beter op wordt. Dat begrijpen wij meteen, want als wij hier weg zijn, wordt het natuurlijk op aarde niet beter. Dat begrijpt u, hè? Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, Satan en zijn personeel komt hier op aarde. Dus dan worden we hier ook niet beter van, uiteraard. Want ja, door sommigen wordt hun bestaan ook ontkend. Sommigen ontkennen nou eenmaal al het zogenaamde bovennatuurlijke. Maar dan worden ze ermee geconfronteerd. Maar met de verkeerde kant. Dus dat is ook niet best. Maar daarna zal vanuit de hemel door Christus en de gemeente op aarde orde op zaken gesteld worden. Was de bedoeling. Nou goed. Daarna staat er in vers 12, want ik bespreek niet al die versen hier. In vers 12 nog even. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die erin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. De duivel werkte daar altijd, maar nu de duivel is tot u afgekomen en dus wee. En heeft grote toorn, omdat u weet dat hij een kleine tijd heeft. Hij weet er dus wel het een en ander van. Hij weet het wel. En dan vragen wij ons af, maar waarom gaat hij dan nog zo tekeer? Ja, dat weten wij ook niet. Maar je begrijpt toch niet waarom iemand... Wij als gelovigen, denk ik, wij begrijpen toch niet waarom iemand in opstand is tegen God. En waarom hij, en zeker tegen die God. Een genadige, barmhartige, goede tieren God enzovoorts. Dat begrijpen wij niet als goed is. Dus laat maar zitten. Het heeft natuurlijk geen zin om te proberen dat uit te leggen. Maar we vinden dat in de menselijke geschiedenis ook. Dat mensen weten dat hun dagen geteld zijn. Dat hun streven op een mislukking moet uitlopen. Maar niettemin gaan ze tot het bittere eind fanatiek daarmee door. Dat is een soort waanzin als u het mij vraagt. Maar u weet, de meest voorkomende waanzin is hoogmoedwaanzin. En als u de oorsprong daarvan zoekt, dan zoek je die dus ook bij de duivel. Ja. Daar komt het vandaan. En binnen het kader van die waanzin valt echt niks rationeel te verklaren. Ik heb het ook langzamerhand opgegeven. Je probeert het wel eens. Maar dat is gewoon niet te verklaren. Daar krijg je geen vinger tussen. Dat is ook niet logisch te beredeneren of te begrijpen. En daarom is er ook in de praktijk zo weinig tegen te doen. Maar dat even terzijde. Wee voor degenen die op de aarde wonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Als u mij vraagt 40 jaar precies, vanaf dat hij op aarde terechtkomt totdat hij ook van de aarde zal worden weggedaan. Kortom, vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren, wanneer hij gebonden wordt immers. En daarna gaat het verhaal nog steeds verder in vers 13. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En dat komt u bekend voor, want daarmee hebben we weer aansluiting bij vers 6, waar het verhaal even onderbrak. Bij de vrouw vluchtte in de woestijn al waar zij een plaats had, haar van God bereid, enzovoort. En de draad van het verhaal van die vrouw wordt hier weer opgenomen. In vers 13, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens groter arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. Dat is dus die van vers 6. Al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, dat is ook leuk. Want eerst heette het 1260 dagen, nu heet het tijd, tijden en een halve tijd. En die uitdrukking komt zeker uit Openbaring, met name Openbaring 7. Of sorry, uit Daniël moet ik zeggen, ja. Uit Daniël 7. En dat kun je er dus gewoon naast leggen. Want het gaat dan nog steeds om de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want daar is die vrouw naartoe gevlucht. Buiten het gezicht der slang, dat zou ik ook maar niet letterlijk nemen. Of hij die vrouw daar zien kan. Ja, ik denk het wel, ik denk het niet. Ik weet het niet. Het is niet het belangrijkste. Dat begrip zien, dat heeft heel vaak de betekenis van bezoeken. Namelijk communiceren enzovoorts, hè. U weet wel, de dokter gaan zien in het Engels dan, hè? Dan breng je hem een bezoek, uiteraard. Niet om hem te bekijken, maar gewoon om... Hè, dat is zien. Zien is eigenlijk een woord voor communiceren. En dat is in de eerste plaats elkaar aankijken bij gelegenheid in de praktijk. Maar dat is niet eens het belangrijkste, uiteraard. Ook een blinde kan de dokter gaan zien. In Engeland in elk geval wel. En daar gaat het maar om. En buiten het gezicht der slang betekent dus in de eerste plaats buiten het bereik van de slang. Maar dat had u zo ook wel begrepen natuurlijk. Of u die vrouw daar ziet, dat weet ik ook niet. Of u weet dat ze daar is, dat denk ik wel. Maar of u haar daar kan zien, de vraag is namelijk of die engelen, Satan is er daar dus de eerste van, of die engelen over bovennatuurlijke krachten nog beschikken en zo ja, welke...